En wij gaan aan de slag met Lucas 15. En die wordt ook geprojecteerd, de tekst van Lucas 15. Ja, kijk aan. Een van de dingen die een mens moet ontdekken, en als het goed is gaat ontdekken en ontdekt, als hij op weg is om God te leren kennen, meer van God te leren, meer van het evangelie te ontdekken, dan is dat een van de belangrijkste dingen van het evangelie, dat het niet zozeer is, dat het niet zozeer gaat om wat ik voor God doe, dat ik voldoe aan een eis die God heeft, dat ik mijn best doe voor God. Maar dat het alles te maken heeft met dat God naar mij toe komt. Dat God naar ons toe komt. Niet zozeer dat God een eis heeft, een wet. Iets waar ik aan moet voldoen. Om dan eindelijk bij God te mogen horen. Maar God komt naar mij toe en geeft het aan mij. Dat is één van de allerbelangrijkste dingen. Het allerbelangrijkste wat je leert als je bekend raakt met het evangelie van Jezus Christus. En toen dit kwartje bij mij viel, dat weet ik nog wanneer het was, toen het voor het eerst heel duidelijk viel bij mij. Ik was 16 en ik las de Bijbel en ik las een tekst die heel veel te maken mee heeft, Romeinen 10. En dat was een en al vreugde. Toen ik wist, het is God die het aan mij geeft. Ik geloof het, dat is het enige wat ik ontvang het, ik geloof, wat is dat? Maar ik geloof het en ik mag weten als ik dat geloof, dan hoor ik bij God. Dan ben ik er, ik hoor bij hem opgenomen. En een super vreugde vervulde mij op dat moment. Vervuld met vreugde. En dat is een boodschap en die trekt mij aan als zondaar. En die trekt heel veel andere zondaars aan. Zoals jullie ook. Kijk maar, Lucas 15 vers 1. Alle tollenaars en zondaars, die kwamen hem opzoeken om naar hen te luisteren. Ik vind dat zelf best bijzonder als je er gewoon over nadenkt. Dat alle tollenaars en zondaars naar Jezus kwamen om naar hem te luisteren, naar de Zoon van God. Zondaars, ik noemde het net al, wat is dat, zonde en zondaar? Goed om even bij stil te staan, want zonde en zondaar, die woorden, die komen niet zo heel erg veel, die in de kerk komen die voor. Maar eigenlijk buiten de kerk komt dat woordje zonde en zondaar eigenlijk nooit voor. Ja, 's avonds, als ik de vaatwasser inruim en ik open de tassen van mijn kinderen met hun drinkbekers erin die ze van school hebben meegenomen en die zitten nog voor 3/4 vol met chocomelk. En ik kiep die in de gootsteen, dan denk ik altijd zonde. Zonde, denk ik dan weer. Bij verspilling, dan denken we aan zonde. Wanneer we verspillen. En het hele idee van zonde, wat het betekent. Ja, wanneer voel je je zondig, wanneer voel je een zondaar? Denk eventjes buiten de kerk. Komt ook nauwelijks voor. Misschien als je niet trouw en authentiek bent, niet eerlijk aan jezelf. Niet eerlijk naar jezelf toe. Ik denk in onze cultuur, dat wordt nog een soort van als zonde beschouwd. Wanneer er in een van de instituten, in een van de iets van buiten, de kerk bijvoorbeeld, jou iets oplegt en jij past je aan de rest, waardoor je iets van jezelf inlevert. Dat wordt in onze cultuur misschien als zonde gezien. Niet authentiek aan jezelf, maar voor de rest. Lucas 15, als het dan gaat om zondaars, dan mag je daar lezen, zondaars zijn mensen die een levensstijl hebben die niet in overeenstemming is met God en zijn geboden. Dat mag je als zondaar lezen hier. In die tijd was het logisch om in God te geloven. In onze tijd is dat niet logisch om in God te geloven. In die tijd wel, zo'n beetje iedereen geloofde ook in God. En zeker bij het volk van Israël waren bekend met de geboden. Dus wat God wilde en de geboden, was men vaak mee bezig. Maar die mensen werden zondaars genoemd die een levensstijl hadden die zich niet veel aantrokken van God of van gebod, de zondaars. En juist daarom vind ik het zo fascinerend dat die mensen waar ik het nu over heb, die dus een levensstijl hadden die zich niet hield aan de geboden van God, eigenlijk zich afkeerde van God en daardoor de relatie met God ook zeg maar verbroken was, weg, geen relatie, dat juist die mensen zich aangetrokken voelden tot Jezus, de Zoon van God. Fascinerend, toch? Ik vind het echt bijzonder. Heel bijzonder. Juist die mensen naar Jezus toe trekken. Dat zegt iets. Dat moet ons iets leren. En aan de andere kant, zondaars, vers 2. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morren tegen elkaar. Die man die ontvangt zondaars en eet met hen. Aan de andere kant stonden de fariseeën. Dat waren mensen die volop bewust met de Bijbel bezig waren. Oude Testament, noemen, wat wij dat noemen. Met de geboden van God. Wat wil God? En hoe kunnen we ons leven het beste inrichten met die geboden van God? Hoe kan ik nou het beste zo leven dat het in overeenstemming is met God wil? En de fariseeën waren de mensen die daar het meest fanatiek mee bezig waren in de tijd dat dit zich afspeelde. De fariseeën waren het meest fanatiek. En die ergerden zich dus aan Jezus, want Jezus was ook bezig met de Bijbel. En die ontving zondaars en tollenaars en dat kon er bij die fariseeën niet in. Hoe kan het dat al die zondaars en die tollenaars, afpersers waren dat, dat die naar Jezus gaan en Jezus ontvangt met een eed, gaat niet in de kop van die fariseeën die zo bezig waren met Gods geboden. Dit, wat ik nu vertel, is de achtergrond van drie gelijkenissen die Jezus dan gaat vertellen. Gelijkenis van verloren schaap, super bekend. Gelijkenis van verloren drachma, muntstuk, ook heel bekend. En de gelijkenis van de verloren zoon. Het zijn drie gelijkenissen, die kennen jullie allemaal denk ik. En die staan achter elkaar en die gaan we nu lezen met elkaar. En ik wil even vragen of je de eerste 7 versen wil lezen. Dat is de eerste gelijkenis.
Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morren tegen elkaar. Die man ontvangt zondaars en eet met hen. Maar Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis. Als iemand van u 100 schapen heeft, waarvan er 1 verloren is geraakt, laat hij dan niet de 99 anderen in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan, totdat hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen, deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was. Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over 1 zondaar die tot inkeer komt dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig heeft.
Yes, dankjewel. Inderdaad, Jezus zegt, ik zeg u, die laatste vers, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over 1 zondaar die tot inkeer komt dan over die 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. Die gelijkenis van het verloren schaapje met die 99. Hij is supermooi natuurlijk. Hè? De herder gaat op zoek. Vindt het schaapje ergens in het water of zo. En haalt hem uit het water. Brengt hem op zijn rug terug. En feest. Maar ik heb daar ook altijd de gedachte bij gehad. Hoe voelt het nou om een van die 99 te zijn? Jezus is blij met die ene die wordt gered. Maar dan staat hij zo duidelijk. Maar er is meer vreugde over 1 zondaar die tot inkeer komt dan over die 99 rechtvaardigen. Er is zoveel vreugde over dat ene schaapje. Maar het voelt een beetje ondankbaar om een van die 99 te zijn. Ik weet niet of je dat herkent. En ik ga aan jullie vragen en jullie mogen daarop antwoorden. Ik kom een beetje naar jullie toe. Kunnen jullie mij helpen met die gedachten die ik heb? Het zijn van 1 van die 99... En een beetje het gevoel alsof God take it for granted, dat idee. Hoe kan ik ook blij zijn als een van die 99? Wie wil mij daarbij helpen? Moet je even je vinger opsteken en vraag ik of je op te staan. En help mij, zeg iets. Ik herhaal wat jij zegt, zodat iedereen het kan horen. Ik ben een van die 99. Ik zou me ook blij willen voelen. Wie heeft een tip voor mij? Wie helpt mij? Boven mag ook. Ja? Wil je opstaan? Zeg het maar. Wat zei je?
Gemeenschap.
Gemeenschap. Oké. Dus blij zijn samen met die 99 mensen. Supergoed idee. Oké. Gemeenschap met die 99 anderen. Nog meer tips voor mij?
Ook blij zijn voor die ene.
Wil je even opstaan?
Ook net zo blij zijn voor die ene.
Oké. Ook net zo blij zijn voor die ene. Oké. Dus samen met de herder. En met de hemel, dus blij zijn voor die ene die gered is. Delen in zijn verlangen. Mooie, mooie. Hier bewoog iemand, ja?
Ik zit te denken aan de gelijkenis van de arbeiders in de
wijngaard.
Bij de wijngaard, precies die. Sommigen werken de hele dag, sommigen komen alleen het laatste uur. Uiteindelijk krijgen ze allemaal hetzelfde loon.
Oké.
Dus het is niet afhankelijk van wat jij doet, maar wat je ervan
maakt. Oké. Jij zegt van, ik moet denken aan de gelijkenis van de werkers in de wijngaard. Sommigen werden aan het eerste deel van de dag al aangenomen. Sommigen pas, die hebben maar 1 uur gewerkt. Maar allemaal kregen ze hetzelfde loon. Het is genade, zeg maar. Het is genade, ja. En hoe helpt mij dat als een van die 99? Ik snap wel de link.
Dat niet.
Oké, het is niet zozeer aan mij, maar... Hetgeen ik doe. Maar je mag gewoon blij zijn met dat je bij de herder mag horen. Dat idee. Gewoon blij zijn met dat je erbij mag horen. Oké. Nog meer iemand die mij wil helpen? Een tip. Zijn goede gegevens, want ik.
99, die hebben de herder altijd.
Oké. Oké. Die 99, die zijn altijd bij de herder. Dus, zegt hij, ze zijn er altijd. Dus je hebt altijd de kans om te genieten van de aanwezigheid bij de herder. Of bij de vader, zoals jij het zegt. Oké, mooi. Mooi. Ik had zelf ook over nagedacht van tevoren 1 antwoord op mijn vraag. En dat was wat daar vandaan kwam. Delen in het verlangen van de herder. Hoe goed is het om hetzelfde verlangen te hebben als die herder. Zodat je samen blij kan zijn met die herder. En ik dacht er ook bij. Dat is wel ook het mooie van naar de kerk gaan. Het mooie van wat wij op dit moment doen. Is door het openen van het woord. Door naar elkaar te luisteren. Door te zingen. Je laat je verlangens een beetje veranderen en vormen. Dat doe je overal waar je komt. Als je naar de supermarkt gaat, dan worden ook je verlangens gevormd. Allerlei reclames komen op je af en die proberen jouw verlangens zo te vormen dat jij uiteindelijk in geval, dat, bij mij is altijd dat verlangen, sta je met de hongerige buik bij de kassa. En dan ligt precies daar bij de kassa altijd die Snickers en weet ik wat er allemaal ligt. Ook allemaal, die hele supermarkt is ingericht om jouw verlangen te vormen. Reclames op tv ook. En dat doen wij hier ook, in de kerk. Omdat we geloven dat God ons goede, mooie verlangens in ons wil leggen. En dus mooi, hetzelfde verlangen hebben als de herder. Dankjewel. Evert, wil jij met ons nu 8 tot en met 10 lezen?
En als een vrouw 10 drachmen heeft en er 1 verliest, steekt ze toch de lamp aan en veegt het hele huis schoon en zoekt alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft. En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt, deel in mijn vreugde, want ik heb de drachmen gevonden die ik kwijt was. Zo zeg ik u. Heerst er ook vreugde onder de engelen van God over 1 zondaar die tot inkeer komt.
Dankjewel, blijf nog even staan, want je mag al vrij snel weer. Dit is de tweede gelijkenis van het verloren muntstok en die vrouw die op zoek gaat. En nu komt de derde gelijkenis, die van de verloren zoon, of zo noemen we hem vaak. Wil jij 11 tot en met 24 in ieder geval lezen? Dan heb ik nog iets korts te zeggen.
Vervolgens zei hij, iemand had 2 zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd het land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens lieten hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf het hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. En hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. En hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Mijn vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet waard meer om uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knecht: haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. En breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren.
Yes, en nu had er zomaar kunnen... Ja, wacht maar even, het is kort. Nu had er zomaar kunnen staan, net als bij die andere twee gelijkenissen, iets in de trant van: en ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over één die geen inkeer nodig heeft. Of zoiets zou er kunnen staan. Maar nee, nu gaat hij op een andere manier gaat hij verder. Wil je hem uitlezen?
De oudste zoon was op het veld. En toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu, die zoon van u is thuisgekomen en uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht? En zijn vader zei tegen hem: mijn jongen, jij bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.
Dankjewel. Deze gelijkenis, die kennen wij onder de titel de gelijkenis van de verloren zoon. Wat nou als je daar een andere titel boven mag zeggen? Want er zijn misschien al wel veel meer titels mogelijk. Welke titel zou jij geven aan deze gelijkenis? Welke titel zou jij erboven zetten?
De gelijkenis van een liefhebbende vader.
De gelijkenis van een liefhebbende vader. Oké. De verloren zonen. Want er zijn eigenlijk twee verloren zonen. Oké. De verloren zonen.
De jaloerse zoon.
De gelijkenis van de jaloerse zoon. Ja. Misschien boven iemand. Liefhebbende vader, verloren zoon en jaloerse zoon. Dit is een gelijkenis die veel van jullie misschien al 100 preken over hebben gehoord, denk ik. Ik ga ook die gelijkenis, ik ga hem niet uitleggen, ik ga hem niet langslopen. En toch wil ik jullie de kans geven, als iemand een vraag heeft over deze gelijkenis. Een vraag, misschien heb je hem dus al 100 preken erover gehoord. Maar heb je nog steeds altijd die ene vraag, die gewoon nooit langskwam in al die preken. Ben ik benieuwd, welke vraag heb je over deze gelijkenis? Wie weet, kan ik een antwoord geven. Wie weet niet, maar ik ben benieuwd. Welke vraag heb jij altijd al gehad bij deze gelijkenis? Ja?
Als je stiekem van binnen toch hetzelfde voelt als die zoon.
Mooi. Als je stiekem van binnen eigenlijk gewoon toch hetzelfde voelt als die oudste zoon. Wat dan? Mooie vraag. Komt aan bod. Komt goed. Nog meer vragen? Ja?
Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het met die zoon afloopt.
Ja? Ja? Wie zal dat antwoord geven? Ja, jij bent benieuwd, hoe loopt het nou uiteindelijk af? Want zo is het ook echt geschreven, dat je je afvraagt, hoe is het nou met die oudste zoon afgelopen? Komt die oudste zoon bij zinnen, dat hij denkt van dat hij verandert? Of blijft hij chagrijnig? Ja. Ja, ik weet het niet. Wat denk je?
Ik weet het ook niet.
Je weet het ook niet, nee. Ja, die meneer?
Wie is de verloren zoon?
Wie is de verloren zoon? Dat is echt een jezelf afvraag, denk ik. De reflectieve vraag, wie is eigenlijk de verloren zoon? Waar staat dat voor eigenlijk? Dat bedoel je ook, ja. Ja, oké. Als je zegt de titel is de verloren zoon, wie is het dan? De oudste, wie is nou eigenlijk verloren? Ja? Waarbij je zelf zou kunnen afzeggen, misschien wel allebei op dit moment. We weten niet hoe het afloopt. Nog meer vragen? Jong mag ook, kinderen. Vragen over deze gelijkenis? Oké. Okay. Juist. Mag ik gelijk naar de volgende? Farizeeën, die horen deze gelijkenis. En ik denk dat zij wel beseffen, dat denk ik, die oudste broer. Volgens mij zit Jezus ons te vergelijken met die oudste broer. Ik denk dat ze het wel beseffen. Zoals die oudste broer niet kon verkroppen dat die vader gewoon maar die verloren zoon aannam en verwelkomde. Zo kunnen de farizeeën niet verkroppen dat terwijl zij zo hard voor God werken, zo hun best doen om hun leven in overeenstemming te brengen met Gods woord. Dat Jezus zomaar met die zondaars en tollenaars, al die verloren zonen, zomaar welkom heet en met ze eet. En met ze samenleeft en met ze omgaat. Jarenlang werk ik voor u. Jarenlang ben ik trouw geweest. Plichtsgetrouw. Niet verzaakt. Heb ik gedaan wat u van mij vroeg, vader. Ik heb zo hard gewerkt. En dan nooit een geit. Er is nooit een moment geweest dat u van mij een geit zei van ga met je vrienden. Een geitenbok. Hier heb ik geitenbokje. Ga feest vieren met je vrienden. En nu. Die zoon van u, die naar de hoer is geweest, weet ik het wat hij allemaal heb gedaan. En die gaat hij hem zomaar verwelkomen en het gemeste kalf slachten. Waar slaat dit op? Waar slaat dit op, vader? En misschien kun je wel meevoelen met hem. Ik wel. Ik kan meevoelen met die oudste zoon. Ik kan me zo voorstellen hoe hij trouw bezig is geweest in het bedrijf van zijn vader. Plichtsgetrouw bezig is geweest. Er gewoon altijd was. Zich misschien wel lol heeft ontzegd of allerlei leuke dingen heeft ontzegd, zodat hij er voor zijn vader en zijn bedrijf kon zijn. Ingeleefd, terwijl hij misschien eigenlijk wel andere dingen wilde. Misschien fantaseerde hij wel eens dat hij misschien ook stiekem die dingen zou doen waarvan hij denkt dat die jongste broer dat allemaal heeft gedaan, dat hij dat eigenlijk zelf ook wil doen. Maar hij niet gedaan heeft. Want hij is bang voor de vader en wat die dan zal denken van hem. ontzegt zichzelf dingen, zet zich in voor het bedrijf van zijn vader, voelt zich verantwoordelijk, vindt het ook belangrijk dat het allemaal gedaan wordt op het bedrijf en hij doet het. Ik kan wel meevoelen met die oudste broer. En tegelijkertijd denk ik ook, oudste broer, vergeet niet ook gewoon te leven. Vergeet niet te leven. Ga leuke dingen doen. Ga af en toe gewoon zelf dus met je vrienden erop uit. Slacht een geitenbokje en hou een feest met elkaar. En vier het leven. Spring af en toe eens in een koud meer. Doe ik af en toe hier in Zeumeren nog deze week. Heerlijk. Dan heb je het gevoel dat je leeft en aanstaat. Doe coole dingen zoals dat. Of misschien nog veel beter, zoek de warmte van de vader. Zoals het ook werd gezegd. Zoek de warmte van de vader op. Zie hem niet alleen maar als die werkgever waar je voor moet werken. Maar zoek zijn warmte op en breng tijd met hem door. En ontdek dat je niet alleen maar werknemer bent, maar dat je mag realiseren dat je een zoon bent van de vader. Een kind bent van de vader. En wat dat betekent. Wat het betekent dat je een kind bent. Dus probeer dan dus niet die liefde van je vader te verdienen. Het idee te hebben dat als jij inderdaad plichtsgetrouw bent, jij doet wat er van jou verwacht wordt in het bedrijf. Jij daar hard werkt. Je leuke dingen ontzegt. Zodat dan inderdaad je vader over je kan zeggen, goed gedaan zoon, ik hou van jou. Of zoiets, ben je daarnaar op zoek. Weet je, als je er zo in zit en niet beseft dat je gewoon een kind van de vader bent, een kind van God die het gewoon mag ontvangen, vaderliefde, want je bent een kind en je vader is je vader. Dan snap ik dat je waanzinnig boos wordt wanneer dit gebeurt. Als jij het idee hebt, ik door al mijn plichtgetrouwheid en al die dingen die ik doe, mag ik toch wel die liefde van de vader krijgen? En als je dan gewoon ziet dat jouw broer het maar gewoon krijgt, omdat hij gewoon alleen maar kind is, zoon is. Dan snap ik dat je daar super boos over wordt. Als je er zo in zit. Leer ontdekken dat je een kind bent van de vader. En dan snap je ook dat die fariseeën boos worden op Jezus. Als je bedenkt dat die fariseeën de meest fanatieke, vrome mensen waren, die het meest fanatiek hun leven met God wilden doen en volgens de geboden leven. En als je dan inderdaad denkt dat die fariseeën in hun hoofd hebben, als ik maar inderdaad, dan zal ik geaccepteerd worden door God. Als ik dat allemaal zo netjes doe en wij de ijverigste onder iedereen die bezig is met God, God zal echt beren trots op ons zijn. Man, wat word je dan boos als je ontdekt dat er gewoon genade is voor zondaars. Ik snap het. En zo worden die fariseeën boos. Dan is het mooi om te bedenken in deze gelijkenis, wat als er nog een derde broer zou zijn? Even omdenken. Wat als er nou een derde broer zou zijn? Wat als in deze gelijkenis Jezus de derde broer zou zijn? Hoe zou dat dan gaan? Ik denk dat die derde broer, zoals die Jezus was. Yo, jij wil, ja, kom maar op. Je hebt iets te zeggen. Ja? Een zus? Oh, oké, ja. Ach, ja. Of een zus natuurlijk. Ja. Of was er een zus? Jezus, je zus. Ja, oké. Een derde brusje. Broer. Derde broer, Jezus. En hoe zou dat zijn? Met wie Jezus is. Met het hart van Jezus. Mag hij naar de volgende slide. Ik denk dat die jongere broer, dat hij hem opgezocht zou hebben. Zo'n broer is Jezus, denk ik. Dat hij hem opgezocht zou hebben. Hoe zou dat eruit zien? Hoe zou dat gaan? Ik weet niet, midden als ze in de fase dat zijn jongere broer heerlijk aan het feest is en hele toffe dingen allemaal aan het doen is. Ik denk dat Jezus naar hem toe komt en misschien vraagt Jezus wel aan hem van, joh, hey, hoe gaat het met je? Is het leuk? Is dit wat je ervan verwacht had toen je wegging van de vader? Is dit nu het leven wat je inderdaad ook geluk geeft op dit moment? Of Voelt het misschien toch leeg op dit moment? Dat je af en toe wel je kicks hebt. Af en toe heel gaaf, maar dat het over het algemeen misschien wel gewoon eenzaam en leeg is. En de vrienden die je nu hebt, aan wie je al die rondjes geeft, zijn dat echt jouw vrienden die er ook echt voor jou zijn op dit moment? En hebben die echt het beste met jou voor? Zijn het je echte vrienden? Misschien zulke soort vragen dat hij zou stellen. En een tweede keer, als Jezus nog een keer komt, want hij zal, waarschijnlijk zou de jongste broer denken, leuk dat je bent Jezus, maar je mag weer teruggaan. Maar stel die tweede keer en hij zit in die varkensstal. Mag naar de volgende. De jongste broer zit in de varkensstal. En Jezus komt dan. En dat Jezus bij de jongste broer komt en zegt, jongen, zo zit je er tegenwoordig bij. Weet je, papa verlangt naar je, man. Thuis, aan de muur bij de open haard, daar hangen onze foto's. Jouw foto hangt in het midden. En de grootste foto die is van jou. En soms zie ik papa naar die foto kijken. En dan zie ik dat zijn ogen vochtig worden. Hij verlangt naar je, man. Echt, er is op dit moment niks liever wat de vader wil dan dat jij terugkomt. En dat hij weer naar hem toe komt. De vader verlangt naar je. Alles wat hij wil op dit moment, ben jij. Ga je mee terug? Denk je echt dat hij mij terug wil? Denk je echt? Ik heb erover nagedacht. Ik dacht, misschien kan ik gaan werken op het bedrijf van papa. In dienst. Denk je? Je kent papa toch? Kan Jezus dan zeggen. Anders ik wel. Anders ken ik hem wel. En ik kan je verzekeren. Alles waar de vader op dit moment naar verlangt. Dat ben jij. En dat jij terugkomt. En dat jij weer dichtbij hem bent. Echt. Dat is waar hij naar verlangt. Mag ik naar de volgende? Jezus als derde broer. Gezonden door de vader. Of eigenlijk zou de oudste broer misschien zo moeten zijn. Had hij zo kunnen zijn. Jezus als derde broer. Gezonden door de vader. En misschien dacht je net toen ik dit zo vertelde. Nou, ik vind dat wel heel erg. Het was Jezus, maar ik vond dat het wel heel erg klonk als Reinier. Reinier Drop. Dat klopt ook. Dat klopt ook. Dat klopt. Dat is mijn vertaling en mijn invulling van hoe Jezus dat zou doen. Als Jezus daar zou zijn. Met hoe ik Jezus ken en hoe ik verbonden ben met God. En met de Heilige Geest. En meer kan ik niet geven, want ik ben Jezus niet. En meer hoef ik niet te geven, want ik ben Jezus niet. Maar het mooie is, zoals Jezus de derde zoon is, zoals we hem kunnen voorstellen als de derde zoon, zo wil Jezus dat wij als kerk die derde zoon zijn. Als kerk en jij als persoon. Die derde zoon. Gezonden, net als Jezus gezonden was, om het verlorene te zoeken, zo zijn wij als kerk ook gezonden, om als een derde zoon, die het hart van de vader kent, de wereld in te gaan en ook op zoek te gaan naar het verlorene. En dat doe jij op jouw manier verbonden met Jezus. En ik op mijn manier verbonden met Jezus. En we doen het samen. Als kerk verbonden met Jezus. En dan dus ook net als Jezus aan het hart van de vader. Blij met de vader. Die zich niet een werknemer voelt van de vader en alles doet wat gedaan moet worden. Maar intimiteit heeft. Een intieme relatie met de vader. Een warme relatie heeft met de vader. Blij is met de vader. Beseft dat hij een kind is. En dat het begin is. Dat het allemaal begint met je mag gewoon een kind van God zijn. En dat dat blijft doorgaan. Die basis van genade. Als de tijd doorgaat en je blijft christen. Dat blijft doorgaan dat de basis de liefde van God de vader is. En de genade van God voor jou. Dat te beseffen. En het is aan ons dus om zo'n broer te zijn zoals Jezus die is. En misschien betekent dat er een verandering nodig is, bij jou wel. Een verandering van oudste zoon naar meer zoals Jezus, die derde broer. Of misschien wel een verandering van jongste zoon terug naar de vader. Om die broer te worden, dat kind van God, zoals je als kind van God bestemd bent. In verbondenheid met God echt, ontvangend zijn genade. misschien is er een verandering nodig. En kun je bij jezelf ook bedenken, wat zouden we bij mij moeten veranderen? Vanuit die gelijkenis. Ben ik meer de jongste broer? Of heb je misschien iets van beide? Zowel de oudste als de jongste broer. En dat is nog een vraag die ik aan jullie ga stellen. Hoe doe je dat? Hoe leef je en hoe geloof je nou niet als een oudste zoon, maar meer zoals Jezus? Help me. Hoe leef je niet zozeer als een oudste zoon, maar meer als Jezus? Hoe kun je dat doen? Wat kun je daarvoor doen? Laten we elkaar helpen. Wil je gaan staan?
Ja, wat met Jezus doet, dat als je dat afvraagt in bepaalde situaties, eigenlijk bedenk je het dan wel.
Oké. Jij zegt als je in bepaalde situaties gewoon jezelf die vraag stelt, die bekende vraag, wat moet Jezus doen? En je laat je gedachten erover gaan, dan komen er wel dingen naar boven. Oké. Dankjewel. Nog meer? Hoe kom je van dat het oudste zoon zijn, wat kun je eraan doen om veel meer een zoon te zijn als Jezus en te weten, ik hoor bij de Vader. Wat kun je eraan doen? Wie helpt? Ja? Jezus zelf kennen. Oké. Ja, Jezus zelf kennen, want dan weet je hoe het is om een kind te zijn als Jezus. Dus oké, tijd met Jezus. Mooi. Ja?
Het helpt mij om in de spiegel te kijken en te zien wie ik ben en hoe hard ik Jezus
nodig heb. Oké, goed in de spiegel kijken en beseffen hoe hard jij Jezus nodig hebt. En dat jij echt gewoon leeft van genade. Ja. Dat je leeft van genade. Oké. Ja. Dat Jezus nodig heeft. Oké. Ja? Dankbaar zijn voor wat je wel gekregen hebt en je zegeningen tellen. Ja, oké. En dan vertaal ik er verder. Dankbaar zijn dat je dus bij de Vader mag zijn. En wat dat betekent om bij de Vader te mogen zijn. Dankjewel. Oké. Ik geef ook 4 punten. 4 korte puntjes nog maar hoor. Als antwoord op die vraag van mij. Hoe leef en geloof je niet als een oudste zoon, maar als Jezus? Mag die naar de volgende slide? Romeinen 8 vers 15. Ik lees er vandaar. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. Woord van God. Woord van God. Juist voor diegenen die dit nu lezen en denken, ja, ik weet het wel, maar het voelt niet zo. Misschien herken je dat. Juist dan zeg ik tegen, ja, daarom staat het ook in de Bijbel. Als je het al had gevoeld, dan had het niet ook in de Bijbel hoeven te staan. Maar dit komt naar jou toe, vanuit de Bijbel, om je dit jezelf voor te houden. Juist als je het niet voelt, als je niet een kind van God voelt, als je niet geliefd door God voelt en al die mooie dingen niet voelt, om zo'n Bijbeltekst dan juist jezelf voor te houden. Maar dit is Gods woord die tot je spreekt. En neem het in geloof aan. Proclameer het voor jezelf. Zodat je inderdaad tegen jezelf mag zeggen, ik ben Gods kind. Ook al voel ik het niet, maar God is die tot mij bevestigt. Jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. En laat het God tot je spreken. Ik voel het niet, maar ik weet het wel. Weet je wat je kunt doen? Laat het God tot je spreken. Tijd voor elkaar. Punt 2 werd net al gezegd. De basis van vriendschappen. Hoe ontstaan vriendschappen? Doordat twee mensen tijd met elkaar doorbrengen. En er is heel veel uren voor nodig voordat een vriendschap kan ontstaan. En zo is dat ook met God. Of tijd met Jezus, werd net gezegd. Tijd met Jezus. En zo leer je het hart van de Vader kennen. Het hart van Jezus. En raak je van die oudste zoon werknemer naar kind. 3. Neem deel aan Gods zoektocht. Aansluiten bij dat verlangen van God. God heeft een verlangen dat het verlorene wordt gevonden. Je ziet die enorme vreugde die er bij God is. Aansluiten bij de zoektocht van God helpt je juist in dat vieren. En in het delen van die vreugde, van het vinden van wat verloren is. En de 4e, begrijp me goed, is doe niet heel de tijd het goede. Wees niet heel de tijd bezig met het goede doen. Probeer me goed te begrijpen. Laat ook niet je gebed zijn, Heer, help me om goed te leven. Maar doe het eens anders. En bid God, waar gaat uw verlangen naar uit? Waar is uw passie? En mag ik delen in die passie van u? Mag ik delen in uw verlangen? Zodat ik onze harten één zijn en we voor hetzelfde gaan. Echt vanuit mezelf, omdat uw geest in mij is. Laat het meer dat gebed zijn dan dat je bezig bent met het goede doen. Want dan kun je zo eindigen als die oudste zoon. Dit is mijn lichaam. Gezonden, als Jezus gezonden om op zoek te zijn. Op zoek te gaan. Amen.